4 van de 6. We gaan beginnen waar we gisteravond gestopt zijn. En dat is aan de tweede termijn. Kijk, daar komt meneer De Jong op de valrij binnenlopen. Goedenavond, meneer De Jong. Komt meneer Zwart ook? Oké. We hebben gisteravond een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Dat we vanavond verder vergaderen. Dat in het presidium van 14 juli een voorstel gedaan wordt voor een extra raadsvergadering op 7 juli. Dat BNW 21 juni besluit op schriftelijke beantwoording. Dat de griffie de stukken verzendt op 23 juni. Dat er dan tijd is voor de fracties voor het bestuderen van de zienswijze, reactie van het college, beantwoording, aangebrachte wijzigingen. En tijd heeft om amendementen op te stellen en steun daarvoor te verwerven. De griffie die toetst in die week bij de fracties of deze er klaar voor zijn. En dan de extra raadsvergadering op donderdag 7 juli om 7:30. En toen gingen we naar huis. Na een mooie beantwoording van de wethouder. En ik wil nu beginnen aan de tweede termijn, waarbij iedere fractie maximaal 10 minuten krijgt, minder mag. Het scheelt in ieder geval al 10 minuten. Daarna wil ik de wethouder in de gelegenheid stellen om nog een korte reactie te geven op de tweede termijn. En dan is het afgelopen. Dan gaan we kijken of het naar de raad kan. Maar dat hebben we eigenlijk gisteravond al gezegd. Wie mag ik als eerste woord geven voor de tweede termijn? Meneer Medendorp.
Dank u, voorzitter. Ik wil alweer de spits aanbijten. Dat is niet zo'n probleem. Ik ga chronologisch even de vragen door waar de wethouder antwoord op gegeven heeft. En dan begin ik met de vraag over de zandige versterking van de bossen. De wethouder heeft een antwoord gegeven waar we eigenlijk niet zo erg mee uit de voeten kunnen. Het is ons duidelijk dat het plan van Rijkswaterstaat via provinciale of rijksinpassingsplannen zal worden gerealiseerd. En het is ook duidelijk dat hier aanzienlijke sommen geld mee gemoeid zijn. De wethouder had het over zo'n 250 miljoen. Waar wij echter mee blijven zitten is de vraag hoe wij moeten anticiperen op de nieuwe situatie. Bedenk wel dat hier een situatie wordt gecreëerd die zijn in onze optiek weerga in Nederland nauwelijks zal kennen. En ongetwijfeld een ongekende aanzuivende werking op dagjes mensen en toeristen zal hebben. Ik wil me hier niet bezighouden met aantallen, maar schat toch wel een extra toevloed van een 10.000 gasten bij mooi weer in. Wij moeten onze inziens anticiperen op die situatie. Wij moeten ons afvragen hoe wij omgaan met die te verwachten druk. Moeten er nieuwe fietsroutes komen door het landelijk gebied? Is er voldoende parkeergelegenheid voor verstokte automobilisten? Is de capaciteit van de kleinschalige CQ-boerencampings groot genoeg? Zou dit voor de harige vaart misschien een impuls kunnen betekenen? Enzovoort. De gemeente Zijpen ligt voor een deel in dit project en dat lijkt ons zeker dringend gewenst om via intergemeentelijk overleg een gemeenschappelijke strategie aan te gaan. Die 250 miljoen is volgens mij niet bedoeld voor dit soort bijkomende effecten. Ik verwacht dat de provincie en Rijkswaterstaat dit aan gemeentes zelf zullen overlaten. En misschien is er plaats aan die ruif van 250 miljoen te reserveren door tijdige initiatieven. Dit alles vraagt om gedegen onderzoek en bestuurlijke anticipatie en wij vragen dan ook een voorstel in die richting. Dat is wat betreft de hondsbossen. Dan wat betreft de maaisteelt. De portefeuillehouder constateert terecht dat we enige scepties hadden over de totstandkoming van het convenant. Echter, als wij van de portefeuillehouder de toezegging kunnen krijgen dat in februari 2012 het convenant klaar is, of tenminste voor het zaaiseizoen, al dan niet door de raad goedgekeurd, ik weet niet of dat noodzakelijk is, kan worden afgekondigd, dan kunnen wij daarmee leven en zullen wij dit niet amenderen. Dan hebben we dat over die bunkers. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder over een raadsbrede discussie over het al dan niet tot monument verheffen van resten uit de Tweede Wereldoorlog. En die passage die we graag geschrapt hadden zien, het spijt ons zeer dat de wethouder de gevraagde passage niet wil schrappen. Wij tillen hier echter niet zo zwaar aan dat we via een amendement dat willen afdwingen. En dan een reactie op het kamperen. Kleinschalig kamperen wel te verstaan. Wat ons betreft zou duidelijk moeten zijn of er verschil is tussen kamperen bij de boer en kleinschalig kamperen. Of dat twee definities zijn voor hetzelfde onderwerp. Of dat iedere willekeurige landbezitter in het landelijk gebied een camping onder voorwaarden van een boerencamping kan starten. En dan in de wandelgangen heb ik gisteren ook nog even gesproken met de wethouder over het misverstand wat wij hadden over een bepaalde vraag van mij. De maximummaten voor een boerencamping zijn duidelijk. 4500 vierkante meter. Niet helder is echter hoe er in het kader van kwaliteit om moet worden gegaan met een minimummaat van genoemde campings. Ons inziens zou daar een standaard voor moeten worden ingevoerd, bijvoorbeeld een minimummaat voor de standplaatsgrootte. Zoals het nu omschreven staat, zouden er op een oppervlak van, om maar wat te noemen, 500 vierkante meter, 15 kampeermiddelen mogen worden geplaatst. In het kader van de beoogde kwaliteitsverbetering zal dat een flink aantal stappen terug zijn, naar onze mening. Dan over de volkstuinen. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om na te denken over een verbreding van de mogelijkheden in de volkstuinen. Wij stellen voor om in een gesprek met de volkstuinverenigingen tot een aanvaardbare oplossing te komen wat betreft hoogtes en oppervlakken van opstallen als kastjes en schuren gekoppeld aan perceelsgrootte. En dan de zienswijze van de familie Blokdijk. Over de zienswijze van de familie Blokdijk. Wij hebben het vermoeden dat de kassen inderdaad zijn wegbestemd. Ik kan me niet voorstellen dat de ambtelijke staf dat uit zijn duim zuigt. Dit zou formeel betekenen dat de eigenaren geen rechten meer hebben op herbouw van kassen. Typisch een voorbeeld van onwetendheid en goed vertrouwen van een burger. Wij vinden dit echter dermate zuur dat hier compensatie in onze optiek op zijn plaats is. Immers, de aanwezigheid van de bouwvallige kassen zijn het stoffelijke bewijs van vroegere rechten. Het omzetten in een bestemming volkstuinen van het omstreden stuk grond lijkt ons een passende compensatie. Dat hebben we ook in het betoog al aangegeven. En dan hebben we de ambtshalve wijzigingen betreffende het pensioen Duinwijk van de familie Peek. Wij hebben door het antwoord van de wethouder de overtuiging gekregen dat er geen sprake is van verval van rechten. Wel blijft voor ons overeind dat gezien het kaartbeeld het perceel een natuurlijke aansluiting heeft met de bestemming van Schoorl en Kennen. En gevoegd bij het feit dat de heer Peek de bereidheid heeft uitgesproken zijn voorkeur om middels een door hem gefinancierd postzegelbestemmingsplan in het plan Schoorl geschoven te worden, lijkt dan voor ons de beste oplossing voor alle partijen. En dan de ontheffingsbevoegdheden. Over de ontheffingsbevoegdheden hebben wij gezien het afdoende antwoord van de wethouder. Geen verdere vragen. Dat was het, voorzitter.
Heel hartelijk bedankt. Wie volgt? Meneer Verleij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, allereerst dank voor de beantwoording. Die was uitvoerig en ik denk op een heleboel punten ook naar tevredenheid. Ik heb toch nog een aantal vragen. En dat gaat om het volgende. Ook over kleinschalig kamperen even. Er staat nu 100 vierkante meter en 4500 vierkante meter. Een aanvullende vraag die ik toch nog wel heb is, die 100 vierkante meter, hoe moet je dat zien? Want u zou nog uitleg geven over of het kleinschalig kamperen of het boerenkamperen, of het nou op de bouwkavel moet plaatsvinden of ernaast. En naar aanleiding van de opmerking van de heer Medendorp over kleinschalig kamperen kan iedereen wat beginnen. Dat heb ik gisteravond ook gezegd. Er zijn een aantal percelen, W-sterretje om het zo maar te zeggen. En dat zijn vaak hele kleine percelen. En dan staat er in de toelichting dat je op 4500 vierkante meter, naast die woning kennelijk, in het open gebied, 4500 vierkante meter van een grasland mag benutten voor een camping. Zonder dat je daar dan landschappelijke inpassing of andere zaken voor neemt. Onze fractie is, is van mening dat je dat, gaat om vaak hele oude agrarische voormalige percelen. Ik heb daar gisteren ook nog gevraagd naar de toets, hoe dat heeft plaatsgevonden. Nou, daar zijn we niet helemaal goed uitgekomen gisteravond naar mijn idee. Dus wat ons betreft dienen wij een amendement in om dat kleinschalig kamperen naast nieuw woonhuizen, om dat eruit te halen. Ik wil u erop wijzen dat er zelfs 4 van die gevallen in de Harger en Petermepolder zitten, helemaal in het noorden. En dat zijn, één is een woning, anders een klein stolboerderijtje waar volgens mij al 40, 50 jaar geen koe of schaap meer gestaan heeft. Dus wij vinden dat een onlogische keuze die daar gemaakt is. En wij zien ook niet hoe je dat, hoe je dat goed kan inpassen op die plekken. Dus wij zijn voorstander van om die sterren er gewoon af te halen bij al die gevallen. Dan even over de volkstuinen. Het is mij nu helemaal niet duidelijk. Volgens mij heeft u gisteren de raad uitgedaagd om zelf met een amendement en een voorstel te komen. Ik heb erover nagedacht. En ik wil best wel een voorstel maken en dat dan vooraf laten toetsen door uw ambtelijke dienst. Om te kijken of dat een haalbaar voorstel is. Je zou kunnen denken aan een percentage zoals u gisteren opnoemde. Of de maatvoering of het aantal. Nou, daar kun je het over hebben. Een maximale oppervlakte van een kas of zo. Hè. Dus je kunt zeggen, je doet 1 stuk per 200 vierkante meter. Meestal zijn die kavels zo groot. Nou ja, daar kun je een aantal regels voor opstellen. Of u moet nu toezeggen dat u een voorstel doet. Dan doe ik het niet. Dus dat.
Nou, niet van dubbel werk.
Sorry, ik hou niet van dubbel werk, nee. In wezen, maar het is misschien tijdsgebrek, in wezen vind ik het een voorstel wat van het wethouder moet komen. Maar goed, als hij zegt van je moet zelf een regeling bedenken, dan dat kan nog in 21 juni worden vastgesteld. Dan even over het bouwvlak van die 100 en die 60%. 100% of 60%. Gisteren maakte u een opmerking dat naar aanleiding van mijn opmerking over maatschappelijke voorziening aan het grote maatschappelijke bestemming aan het grote Heklaantje, dat er nu 6000 vierkante meter vergund is op het agrarisch bouwperceel. Toen denk ik, hé, dat is dus toch die 60% van die hectare. Want daar ligt een hectare bouwperceel. Is nooit gebouwd, tot nu toe, maar het is een soort reservering. Dus ik denk, dus in weidegebied Bergen was het in ieder geval die 60%. En u zei dat het in Schoorl dan misschien 100% was. Nou, dat zou ik graag dan nog even willen nakijken. En ik heb ook een verzoek aan de wethouder. Of hij, tenminste zeker ook mijn collega had daar behoefte aan. Of hij de oude bestemmingsplannen van Schoorl, dus de vigerende bestemmingsplannen. Alle vigerende bestemmingsplannen die er nu zijn. En van Bergen, dus het Bergweidegebied. Ter inzage wil leggen in de Kamer, dan ga ik daar een keer met mijn collega doorheen om eens te laten zien hoe het werkt en hoe het nu werkt. Dus misschien dat hij die voor alle fracties daar ter visie gewoon kan leggen, ter inzage om erin te lezen. Want ik heb gekeken, ze staan, die oude bestemmingsplannen staan niet digitaal op het internet. Je kan ze ook digitaal bekijken, dus ze zijn wel ingescand, ik kan ze digitaal beschikbaar stellen, vind ik het ook goed. Oké. Dan even kijken. U maakte gisteren een opmerking over bij D66 over de begrenzing van de EAS. Dat die zou zijn opgenomen in het bestemmingsplan. En er staat volgens mij in het bestemmingsplan dat u alleen de natuureigendommen van terreinbeheerende organisaties heeft bestemd. En niet de EAS zoals die is vastgesteld door de provincie Noord-Holland.
Mag ik daar nog iets aan toevoegen?
Ja, mag van mij. Maar, voorzitter.
Nou, wilt u het even meenemen naar deze spreekbeurt?
Oké.
Verder heb ik geen antwoord gekregen op mijn vraag over de illegaliteit van een aantal aanwezige bouwsels, om het zo maar te zeggen, in het buitengebied. U heeft een inventarisatie gedaan, u heeft gekeken wat er vergund of bestemd was in het vigerend bestemmingsplan. Die heeft u een bestemming gegeven. Twee voorbeelden van die losse gebouwtjes in het agrarisch gebied zijn er. Eén in de Hargepetmapolder die u bestemd heeft, en de andere waar een zienswijze over was, dat is de schapenboet op de Groene Dijk. Die heeft u expliciet opgenomen in het bestemmingsplan dat ze een bouwvergunning ooit hebben gehad en heeft u begrensd op het object wat er nu staat. Dat heeft u niet vergroot. We hebben geconstateerd dat in de afgelopen jaren, en daar heb ik al eens eerder aan orde gesteld ook, diverse illegale bouwsels, dus kennelijk illegale bouwsels, hè, moet ik maar even zeggen, verschenen zijn, want u heeft ze nu niet meebestemd. En er is laatst, bijvoorbeeld vorige maand, twee maanden geleden, is er weer ingezet in Hargepetmapolder. Het gaat vaak om schuren bij paardenbakken. En degene die er wat langer staan, van die dingen, daar komt hooiopslag bij, er wordt beplanting bijgezet. Nou, een van de kenmerken, een van de conclusies van de structuurvisie was, we willen verrommeling van het landschap tegengaan. Dus mijn vraag is of u zou kunnen toezeggen dat u een inventarisatie doet op dit plangebied aan wat er nou in het buitengebied, ik zal niet zeggen de illegale bouwsels op de kavels, daar zal ik u niet mee belasten, maar vooral de illegale bouwsels die dus open in het gebied staan. Sommige staan er al misschien wel 10, 20, 30 jaar. Als u daar een inventarisatie van maakt en dan dat naar de raad toe stuurt en dan kunnen we altijd kijken wat u daar dan verder mee gaat doen. Want ik voorziet eigenlijk dat als je ze nu niet iets mee doet, dat ze over 10 jaar of over 5 jaar bij het volgende bestemmingsplan opeens komen om rechten te halen. Maar misschien zodat u in het lop wat u gaat vaststellen aandacht naar besteedt, dat weet ik niet zo goed. Het zou kunnen dat u daar een actie van maakt. Even kijken, ja, dan de diverse insprekers van gisteravond. Ik heb dat, vandaag had ik een andere bezigheid.
Je hebt nog 2 minuten.
Ja, nou ja, dan spijt me. Ik heb ze toch wel even snel doorgenomen. En ik vind de opmerking van over de Kanaaldijk, over het Van Blijleven, daar heeft u nu een toevoeging gedaan met een G'tje erachter. Verderop in het noordelijke gebied is er eenzelfde probleem ooit geweest en daar is een AHN, agrarisch nevenbedrijf, aan gekoppeld. Blijleven is daar terechtgekomen ook omdat het een agrarische nevenfunctiebedrijf zou hebben. Dat was toen de stok om hem daar neer te zetten. Het was geen loonbedrijf of een ander bedrijf. Hij had dus mijn voorstel is om die G te vervangen door een AHN. Daar zal ik al een amendement voor indienen. Het doet meer recht aan de uitgangspunten dat die daar geplaatst is. Dan heb ik een vraag over de heer Sonneveld. Daarin staat, in het stuk dat ik gelezen heb zo snel, dat daar een agrarisch bouwperceel is gesplitst. En dat er dus de bouwkavel is gesplitst. Dus dat was een bouwkavel van hectare. De stolp is verkocht. Een deel van de bouwkavel. En daar heeft een besluit over genomen. Het is mij niet duidelijk of dat een bouwkavel is gebleven bij de herziening van het bestemmingsplan. Of dat het de bouwkavel gewoon is opgeheven. Verkleind, dus eigenlijk verkleind is teruggekomen in een woonbestemming. Dat is niet mij duidelijk uit het stuk. Nou, de reactie van de heer Zonneveld kan ik er ook niet helemaal opmaken wat nu de status is van een en ander. Want hij vraagt nu om voortzetting van het halve agrarische bouwperceel. En als dat niet wegbestemd is, dan is het misschien een aardige case voor komende agrarische bedrijven die stoppen en die de helft verkopen. Dus dat we daar alert op zijn. Dat je dan gelijk een goede regeling maakt voor wat er overblijft. Dan de heer Peek. Heb ik een vraag over...
Meneer Van der Leij, wilt u tijd kopen bij iemand die misschien minder tijd nodig heeft?
Nou, ik... Ik snap dat u dat wil. Maar het gaat mij ook even om de zorgvuldigheid. En ik weet niet vanavond om 8 uur of ik nou om 9 weg ga of om 5 of 9. Dat maakt mij niet zoveel uit. Ja, ik snap dat u het wil begrenzen en ik doe het gerust niet langer als nodig is.
Oké, u heeft in ieder geval...
Maar ik wil recht doen aan de inspanning die gisteravond door de mensen gedaan zijn. Nee, en ik kom toch niet aan alle inspanningen van de insprekers vanavond toe.
Is goed.
Mijn vraag is over de heer Peek, want we moeten wel amendementen gaan voorbereiden. De uitspraak van de Raad van State zou ook kunnen zijn dat u het bestemmingsplan Schorl kennen moet herzien. Dat de heer Peek gelijk krijgt en dat u opdracht krijgt om het... Mijn vraag is dat een mogelijke... Als dat een uitspraak is, gaat u dat dan ook doen? Of als die uitspraak niet zo ligt, de Raad van State laat aan de gemeente over, bent u dan bereid om het zelf te doen? Er werd al gezegd, de heer Peek gaat het doen. Maar bent u bereid om het te doen? En neemt u dan ook het perceel tegenover die heer Peek, wat eigenlijk ook in Scholle-Tenne ligt, wat een agrarische bestemming krijgt, of u dat dan ook meeneemt, dat u nog meer herstelt in dat gebied? Oh ja, heb ik nog een vraag naar aanleiding van de heer Lodewijk. Want u zegt in het geheel, het was W3 in Schorl, dat bleek te beperkend te zijn. We leggen daar nu een W2 ABC achter. Want dan zijn er meer mogelijkheden. Toen bleek gisteravond dat de heer Lodewijk eigenlijk minder mogelijkheden krijgt. Dus wat u nou schrijft in uw toelichting omdat het wijzigt, is dat nou waar? Of is het nou niet waar? En wat het een beetje, wat mij betreft, wat het betekent is dat we willen naar een uniforme regeling voor de hele gemeente. En nou wijken we toch weer af op een of andere manier. Heeft u ook bedacht om van de W3 bestemming in Bergen ook W1, W2, W3 te maken met een oppervlaktebegrenzing, zodat we wel een uniforme regeling krijgen? Want dat was toch waar deze bestemmingsplannen om te doen waren. Uniforme regeling in de hele gemeente. Dan nog een opmerking over die 1000 vierkante meter woongebouwen splitsen. Wij zijn tegen om dat nu in het bestemmingsplan te regelen. Wij vinden dat het beleid moet zijn van de raad. En dat de raad ook een uitspraak moet doen of ze grote woongebouwen, meer dan 1000 vierkante meter, in de hele gemeente willen splitsen of alleen in kernen. We hebben het laatst over Westdorp gehad. Dus wij stellen voor om daar een aparte beleidsnotitie van te maken, die eerst door de raad vast te stellen en dan later in de bestemmingsplannen in te voegen. Zoals we ook hebben gedaan met Slopen. Nou, hier laat ik het maar even bij.
Dank u wel. U kunt hier wat teruggeven. meneer Seiler.
Dank u, voorzitter. We hebben gisteravond heel veel over tafel gekregen. Er is heel veel nieuw materiaal ingebracht. Ik was daar een beetje verrast door. Dat heeft ertoe geleid dat er naast alle opgeloste vragen toch weer nieuwe vragen zijn gerezen. Ik wil mij, net als collega Van der Leij, proberen te beperken. Er zijn een paar algemene dingen en er zijn wat specifieke zaken, met name vanwege de inspraakreacties die wij hebben gekregen. Waarover gisteravond wel iets is gezegd, maar niet alles is direct duidelijk of opgelost. Wat de algemene zaken betreft springt er natuurlijk de kwestie van de volkstuinen uit. Waar gaat het in feite om? We hebben 7 complexen in dit plangebied, waarvan er 1 eigenlijk hors concours is. Dat is het complex achter Kogendijk. Dat ligt midden in het polderland. Planlogisch niet zo gelukkig, maar dat is op dit moment geen probleem, dus daar zal ik het verder niet over hebben. Verder zijn er 6 complexen van een beperkte omvang, van een halve tot driekwart hectare ongeveer, misschien iets minder, misschien iets meer, ik heb het ongeveer geschat. Kleine, voor het merendeel besloten complexen met 1 uitzondering, dat is het complex dat nu aan de Rijksweg staat bestemd. Dat ligt in het open gebied dat we graag open willen houden en daarvoor zouden we toch andere normen moeten aanleggen, zoals we ook voor, er is net al even over gesproken, voor eventuele bouwkavels in het open gebied andere normen aanleggen dan in het LO-gebied tussen de dijkjes en de binnenduinrand. Dat zijn er dus 6 en, dat zijn er 5, 5 complexen. De Nieuweweg, de Omloop, het Molenwijntje, dat is een nieuw complex wat nu bestemd wordt. De Kapellaan en de Schapenlaan. Op sommige van die complexen staan al kastjes en dat is een van de problemen die onder meer aan de Nieuweweg in Groet speelt. In sommige staan die niet en de algemene richtlijn is dat er niet meer kastjes moeten komen. We hebben er gisteravond over gesproken. We hebben ook zelfs een paar voorbeelden even ingezien van een van de insprekers. We zouden, ik heb dezelfde vraag als de heer Van der Leij, is dat iets waar raad mee moet komen of kan het college dat initiatief overnemen? Wij zouden een bepaalde hoeveelheid kassen per oppervlakte, dus niet elk tuintje 1 kas, maar een bepaalde hoeveelheid, bijvoorbeeld per 0,1 hectare 1 kastje, van een omvang van 2 bij 3 en een hoogte van 1,80 meter. Dus de hoogte die collega Meerendorp gisteravond ook heeft genoemd. Als we dat als norm nemen, dan staat er misschien aan de Schapenlaan een teveel aan kastjes, dat kan dan gewoon worden gedoogd. Maar dan hebben we in ieder geval een richtlijn die voor alle 5 de complexen in het besloten gedeelte, het LO-gedeelte van het plangebied kan gelden. Dan hebben we ook geen scheve gezichten, geen rechtsongelijkheid. Dan kunnen we iedereen geven wat hem of haar toekomt. Dat is het idee. En nou ja, ik hoor wel van de wethouder of hij dat idee verder wil laten uitwerken. Of dat wij als raad met een amendement moeten komen. Dan zijn er wat andere algemene punten. We hebben het even gehad over het groen, het gewenste en het ongewenste groen. Daar heeft de wethouder op geantwoord dat het niet benoemen van het groen in het open gebied, in ieder geval het gebied wat agrarisch is, dat voldoende wordt afgedekt. Er zijn een paar problemen, onder andere de inspreker, meneer Zonneveld, heeft angst voor het bosje achter zijn schapenboet, dat als W3 staat bestemd, en hij is bang dat dat die coulissen achter zijn schapenboet zonder meer kunnen verdwijnen. En het geldt waarschijnlijk voor meer bosjes in het gebied waar nogal grote kavels met puinen en woondoeleinden zijn. Dat is denk ik niet alleen in Zalengeest het geval. En de vraag die ik gisteravond heb gesteld, komt er in het te maken landschapsplan, komt er een nadere inventarisatie van gewenste en ongewenste bosjes? Houtsingels, houtwallen en wat is meer, zei je. Want ik denk dat dat voor de toekomst ook belangrijk is. Dan is er wat gezegd gisteravond over een aantal monumenten of potentiële monumenten. Ik sluit me aan bij collega Meendorp dat wij niet alle bunkers ogenblikkelijk moeten omarmen. Het zijn herinneringen aan een nare periode. Maar als wij iets aan die nare periode willen bewaren, moeten we ook het verhaal bewaren. En daarvoor zou een selectie van dit soort werken te beschermen op wat voor manier ook zou noodzakelijk zijn. Ik steun zijn voorstel om daar een discussie over te houden in een ander verband in bredere zin. Er is gevraagd of de nieuwe stolpen ook een stolpenkenmerk mogen krijgen. Dat is door de wethouder toegezegd. De mooiste stolpen staat overigens niet aan de Kanaaldijk, maar op het terrein van de heer Belg aan de Oudburgweg. Dus vergeet die vooral niet, zou ik willen zeggen. Dan is gesproken over de molenwerf van de Oudburgermolen. De wethouder heeft gevraagd of ik beschik over brieven van de Molenstichting waarin wordt gevraagd of antwoorden waarin wordt toegezegd om deze molenwerf enige vorm van bescherming te geven. Die brieven heb ik helaas niet. Ik heb er naar gezocht, maar ik beschik er niet over. Maar ik neem aan dat in de correspondentie die onder de medewerkse monumentenzorg berust wel iets over deze discussie te vinden is. Hij is op een aantal momenten gevoerd. En als het gaat om de bescherming van deze werf, er staat het is geen monument in de beantwoording van de inspraak. Enige manier van bescherming zou toch wel gewenst zijn. Ten meer omdat het schuurtje dat is vergund, de schapenboet op de plankaart half over de molenwerf staat getekend. En dat moeten we natuurlijk proberen te voorkomen. Archeologie. Ik heb gepleit om op drie plaatsen de archeologie 2 uit te breiden. Dat heb ik ook benadrukt, wil ik nog een keer zeggen, een wettelijke plicht van de gemeente. Als gebleken is dat op terreinen die nog niet zijn geïnventariseerd en nog niet als belangrijk zijn bestempeld bij een eerdere inventarisatie, als blijkt dat er belangrijke fondsen zijn, dan heeft de gemeente eenvoudig een wettelijke plicht om daar een extra bescherming op te leggen. Dus het kasteeltje van Floris de Vijfde en wat is meer zijn. Ik wil desgewenst de plekken op de kaart aangeven en doorspelen. De cultuurhistorische waardekaart, waar ook de dijkjes en de landwegen op staan. Er heeft een selectie plaatsgevonden bij de provincie. Die heeft een aantal van deze dijkjes en wegen op de provinciale monumentlijst gezet. Ik denk niet dat wij verder een selectie moeten maken tussen cultuurhistorische en minder cultuurhistorische waarden. Ze moeten er gewoon allemaal opkomen. Wat in het antwoord staat, wat gisteravond is gezegd, er is geen reden om aan het rapport te twijfelen, de inventarisatie. Dat is, ik zeg het toch maar, het is toch wel een beetje een dooddoener. Want een inventarisatie is een basis en op die basis kun je altijd verder bouwen. En als wij willen, en ik hoop dat dat raadsbreed wordt gewild, dat alle weggetjes in de polder eenzelfde mate van bescherming hebben, dan is dat inderdaad aan ons om dat vast te stellen. Bovendien denk ik dat het ook een rechtsgelijkheid geeft. Niet alleen dat de Noordlaan de Zuidlaan niet naar niet hun status moet benaderen, maar ook dat de gebruikers, recreatief of agrarisch, van de weggetjes weten dat ze overal dezelfde regels moeten houden, omdat het historisch belangrijke en landschappelijk belangrijke weggetjes zijn. Ook daarvan zeg ik toe dat ik een lijst, een voorstel zal indienen. Ik denk niet dat het een amendement moet worden, ik denk ook dat ik dat in handen mag geven van de wethouder. Dan nog even kort over een aantal inspraakreacties. We hebben een aantal gevallen gehad waarbij duidelijk is dat er iets moet gebeuren of dat er zonder meer een recht moet worden toegekend of een fout moet worden verbeterd. We beginnen bij de heer Hogeboom aan de Schapenlaan. Dat is een slachtoffer van een raar soort rechtsongelijkheid. Hij woont in een verbouwde schuur. Een paar andere verbouwde schuren die in panden zijn gelegen. Die in panden zijn gelegen hebben wel een woonbestemming gekregen. Hij ligt op een kavel. Hij heeft geen... Ik zou graag ook van de wethouder willen horen nu of de schriftelijke beantwoording of hij bereid is om daar een woonbestemming op te leggen. Want ik vind dit zo'n belangrijke zaak dat ik mijn fractie zou willen voorstellen, als het niet wordt gehonoreerd, om daar een amendement van te maken. Bij de boerderij van Schouten aan de Baak met Dijk is de padstelling eigenlijk niet doorbroken. Er is gisteravond gezegd, is er iets te doen aan de splitsing van de stolp? Is het mevrouw Schouten ook duidelijk gemaakt dat zij, als zij een zomerwoning krijgt, daar een persoonlijke gedoogbeschikking bij krijgt, zodat zij er kan wonen en het te zijner tijd weer gewoon zomerwoning wordt? Ik denk dat daar toch een misverstand over bestaat. Ik zou dat graag horen. Er is nog een heel dossier gekomen gisteravond over de Baakmeerdijk, Baakmeerdijk 8, en ook de nummers 6 en 12 zijn daarbij. Nogal een forse inspraakreactie. Er wordt wel gevraagd om een elegante oplossing. Wat niet duidelijk is, is wat bij Baakmeerdijk 8, een stolp met appartementen, wat daarvan de woning is. De indiener van de aanvullende zienswijzendbrief woont op nummer 6 en die heeft op de padkaart geen woonbestemming. Dat is een onduidelijke situatie. Dus graag daar wat nadere informatie over. Verder zijn er wat zaken aan de omloop. De omloop 13 is een misverstand waarschijnlijk, dat zou moeten worden gecorrigeerd. De omloop 20, het is ontzettend...
Ik onderbreek even, want ja? Het is ons heel lastig om het te volgen als u niet even of een naam noemt of in ieder geval een nummer van de zienswijze. Want ik heb het wel goed bestudeerd van tevoren, maar ik ken niet alle adressen uit mijn hoofd.
Wilt u dat nu weten, dan moet ik het boek er ook bij hebben. Ja, ik dacht het in steltrefbaarheid te doen, maar dat is ook niet goed. Hoe lossen we dit op?
Moet u het opzoeken?
Ja, ik heb de nummers er niet bij geschreven. Ik heb de...
Wat?
Omloop 13 heeft geen nummer. Hier is in Lodewijk gesloten. Dat weet ik echt niet.
Ja, zeg het maar hoor, want ik wil duidelijkheid en geen extra onduidelijkheid scheppen. Mag ik doorgaan, voorzitter?
Ja, maar als het gaat om meneer Lodewijk, dan weet ik gewoon wat de zaak is. Dus dat is voldoende voor mij.
Ja. We hebben ook informatie gekregen over de kwestie van de familie Dapper aan de Nachtegaallaan 2 met hun hele bedrijvigheid. Ik denk dat deze informatie voldoende is voor ons om het standpunt van BMW te steunen. Er is al het een en ander gezegd over de binnenweg, de kwestie van de heer Peek. Het is inderdaad afwachten wat het beste is. Er moet in ieder geval een oplossing worden gevonden. Ik denk dat ik daarmee de belangrijkste zaken die nog om een nadere toelichting oplossing vragen. Er zijn ook wat toezeggingen gedaan door de wethouder, bijvoorbeeld de kwestie van de voederbak aan elders.
Maar u bent daar nu tijd toe.
Dus Dus ik ben aan mijn tijd dus even stoppen.
Ja, dank u. Meneer Van der Leij.
Ik heb een vraag stellen. De heer Zeiler had over Baakmeerdijk 6. Ja. Maar die kan ik helemaal niet vinden op de plankaart. Dat gaat van 8 naar 12. Baakmeerdijk 8. Maar hij zei Baakmeerdijk 6. 6, 8
en 12.
Baakmeerdijk 6 bestaat niet.
Dus 1 is al bezeild.
Meneer Nanne.
Ja. Ja. Toch? Ja. Oh, op de plankaart zat alleen maar een nummertje 8. Denk ik, vind ik die 6.
Oké, het is duidelijk. Fantastisch, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de inspreker Hogeboom, of die half ingesproken heeft, sluiten we ons aan bij collega Zeiler, het standpunt. Twee, de ecologische hoofdstructuur. Wij hebben vanmiddag contact gehad met de provincie. Ik zal nog even mijn vraag voorlezen. De PEHS door de provincie aangewezen, blijven die intact of worden die door de bezuinigingen ingehaald? Het antwoord van de provincie is, de grenzen van de ecologische hoofdstructuur worden niet gewijzigd, die zijn door de provincie vastgelegd. Het Rijk heeft echter enorme kortingen aangekondigd, want het Rijk moet die betalen. Het Rijk zegt, de EHS moet herijkt worden passend bij de komende bezuinigingen. Dus er gaat dus een onderhandelingen plaatsvinden tussen het Rijk en de provincie. Hoewel de provincie heeft daar al wel geld voor gereserveerd, maar de uitkomst is ongewis. Ik kan de portefeuillehouder desnoods, desgewenst, de mailwisseling toe laten komen. Dan wat betreft die verbrede landbouw, is daar nog het antwoord is me niet helemaal duidelijk geweest. Ik zal de vraag nog een keer herhalen. Dus ondanks beschrijving van nevenfuncties, hè, komen toch ons vragen ter oren om nog preciezer uit te werken. Hè, dus om bladzijde 84 wordt bij toekomstperspectief namelijk weer beperkingen aangegeven naar ons gevoel. Kan hier ook maatwerk geleverd worden? Dat was mijn vraag. En dat is het voorlopig, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer de Jong.
Ja, dank u, voorzitter. Wat ik nu ga zeggen is wel in aansluiting op vorige sprekers. Dat maakt het altijd wat makkelijker. Hè, als u wat later mag spreken. In eerste instantie dank aan de wethouder voor zijn antwoorden. Hij heeft aangetoond dat er toch wel meer samenhang in het bestemmingsplan zit dan wij oorspronkelijk hadden gedacht. En ik denk ook dat we dus aangetoond dat er ook samenhang is met andere documenten. Dus wat die beantwoording, waar we de schriftelijke beantwoording nog even op moeten wachten. Die stemt ons toch wel tot tevredenheid. We denken dat het bestemmingsplan, het ontwerp wat er nu ligt, dat gereed is om naar de Raad te gaan om het daar te bespreken. Er blijven voor ons echter toch nog wel een aantal bespreekpunten over. En die zal ik nu opnoemen. Ik ga niet in op individuele gevallen, maar ik denk wel dat er een aantal punten zijn waar wij nog verder over willen praten. En dat is in eerste instantie de vergaande bevoegdheden voor het college in de beslissingsstappen voor het toekennen van allerlei zaken. De percentages over bouwvlakken. En misschien de introductie van flexibele bouwvlakken, want dat is een vraag die mijn collega Zwart gisteren gesteld heeft, maar waar volgens mij geen antwoord op gegeven is. Ik kan er zelf ook niet echt veel handjes en voetjes, maar ik heb er wel een idee bij, maar ik weet niet precies wat dat is. Ik denk dat wij nog...
Misschien kunt u dan proberen de vraag te formuleren, want... Het is lastig om op een vraag die niet geformuleerd wordt een antwoord te geven. Ik begrijp niet precies wat u bedoelt met flexibele bouwvlakken namelijk. En ik neem aan dat u daar zelf wel een idee bij heeft.
Ja, dat is een... even kijken, dat kunt u zich voorstellen als een A5'je op een A4'tje. En het A5'je dat blijft... dat is vast en het A4'tje daar mag je mee schuiven. Dat zou voor mevrouw Schouten bijvoorbeeld een hele leuke oplossing zijn. Maar het is een techniek. Ja, dat Ja, dus dat is wel even hogere wiskunde. Ja.
Wiskunde was niet meer sterker.
Nee, maar goed.
U bedoelt te zeggen dat het bouwvlak over het perceel verschoven kan worden? Bedoelt u dat met flexibel?
Nee, van het bouwvlak dan heb je een, die 60% bijvoorbeeld is inrekenen. Dan leg je 60% van het bouwvlak leg je vast.
Ja?
En de andere 40% die kan je schuiven.
Ja. U heeft het nu over agrarische bouwvlakken en niet over woonbouwvlakken.
In zijn algemeenheid. Ja, make it flexible. Maar misschien staat dat een stap te ver. Nee.
Dat is voor out of the box denken.
Dit is out of the box denken, ja. Ja. Maar goed, het hoeft niet vanavond beantwoord te worden, want dat kan ook op de 21ste met de schriftelijke beantwoording. Ja. We willen graag nog wat weten of wat meer zien over de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van de volkstuinen. Dat lijkt ons wel heel erg belangrijk dat er een uniforme regeling komt. En verder op een aantal individuele gevallen. Denk ik dat als we ook in afwachting van de antwoorden het nog eens bekijken van en als we daar maatwerk leveren, of we misschien toch niet een aantal zaken, laten we zeggen, besluitend kunnen nemen en alsnog in dit bestemmingsplan via een amendering of wat dan ook mee zouden kunnen nemen. Maar dat is alles afhankelijk van de schriftelijke beantwoording van de wethouder, want daar moeten we het aan spiegelen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Mullen.
Ja, bedankt. Eigenlijk zijn al onze opmerkingen ook al eerder genoemd. Ik ga toch wel even zeggen waar we ons bij gaan aansluiten. Wat betreft, we zijn ook heel tevreden op zich hoor, met de beantwoording gisteren van de wethouder. We hebben nog over de volkstuinen gaan we ons aansluiten. Dat wij eventueel meneer Zeiler, zijn partij, of als dat nodig is, als niet de wethouder zelf met verandering komt, dat we vinden ook dat er meer mogelijkheden moet zijn voor kastjes. Geen schuurtjes op de terreinen, wat ook gevraagd was, maar eventueel wel een gemeenschappelijke schuur. En een uniforme regeling zijn we natuurlijk erg voor. We hadden ook, vinden wij, dat meneer Hogeboom van de Schapelaan 9, de eerste inspreker zonder zienswijze, dat hij een woonvergunning zou moeten krijgen. Wat betreft mevrouw Schouten voegen wij ons nog af. Ik hoor nu ook gedogen wonen in een recreatiewoning. Ook of het inderdaad niet mogelijk is dat zij een strikte omschrijving krijgt met een woonvergunning, woonbestemming die dan alleen maar voor haar van toepassing is en niet voor de toekomst, omdat het wel zo heel schrijnend is dat ze al zo lang hierop heeft moeten wachten. Dat zijn ze. De rest is al genoemd en hoef ik niet nog eens te vragen.
Dank u wel. Wat hoor ik u zeggen? U kunt meteen beginnen.
Nou,
of wil je, of
niks meer zeggen tegenwoordig.
Ik kan meteen beginnen. Anders wilde ik even voorstellen om even het schorsen, maar het gaat. Oké. Krijgt u het woord.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zal in een flink aantal gevallen verwijzen naar de beantwoording van gisteravond. Omdat er toen al een groot aantal toezeggingen is gedaan die nu nog gaan toekomen na 21 juni. Dus op het moment dat daar gisteren al iets over toegezegd is, ga ik daar nu niet inhoudelijk op in. Dat lijkt me onverstandig, want de reden om gisteren de toezegging te doen is namelijk dat we dat nog even goed gaan bekijken, dan in een memo zetten en er een besluit over nemen in het college. Dus dat is niet uit flauwigheid, maar omdat ik vind dat het ook zorgvuldig moet gebeuren. De zandige versterking, ik begin met de vragen van de VVD. Ik ben niet helemaal tevreden, begrijp ik, met mijn beantwoording, omdat u vindt dat wij meer zouden moeten anticiperen op de nieuwe situatie. Wat ik u kan zeggen is dat er al lang wordt gesproken, ook vanuit de gemeente Bergen, over deze plannen. En dat er in oktober een voorstel in de raad komt te liggen. Aangezien dat we ongeveer de eerste raadsvergadering na het reces is, kan ik het niet veel sneller maken dan dat. U heeft het over intergemeentelijk overleg. Zijpen zit samen met Bergen aan tafel in de, zeg maar, de projectgroep die gaat over de kustversterking. He, naast Rijkswaterstaat, de provincie en andere partijen. En u heeft gelijk dat die 250 miljoen niet voor de ruimtelijke kwaliteit is. Dus ik kijk even rechts naar me. Maar dat dat door de gemeente betaald moet gaan worden. Hoef. 250 miljoen niet. Nee, dat die suggestie weet ik volgens mij ook niet. Om wat voor bedragen het dan precies gaat. En wat we daar wel en niet willen doen. En wat de gevolgen daarvan zijn. Dat bespreek je dus in oktober in de raad. De toezegging die u van mij vraagt over de maïsteelt, die kan ik volgens mij doen. Ons doel is, zoals afgesproken in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie landelijk gebied, om in dit jaar te komen tot een convenant. Of in ieder geval afspraken te maken over de maïsteelt. In hoeverre de raad daar nog bij betrokken moet worden op dat moment, dat durf ik nu niet te zeggen. Dat ligt een beetje aan de afspraken die er worden gemaakt. Ik heb u inderdaad een toezegging gedaan over een discussie over de oorlogsmonumenten. Het lijkt mij goed om daar om gewoon even om het concreet te maken, om een keer een informatieavond te organiseren over de inventarisatie die we hebben gemaakt en op dat moment met elkaar af te spreken hoe we daarmee verder gaan. Dus daar zal ik het initiatief voor nemen. Over kleinschalig kamperen. De opmerkingen over de zeg maar de minimum. Minimummaat voor standplaatsgrootte. Daar heb ik gisteren van toegezegd dat wij, ook naar aanleiding van de opmerkingen van de Partij van de Arbeid over de W-sterretje gevallen, noem ik het maar even, dat we daar nog op terugkomen in het memo. Dus daar zullen we uitvoerig bij stilstaan. En ook iets vinden van de suggestie om een minimummaat op te nemen. Dus daar wordt gewoon nog eens integraal goed naar gekeken, zodat we ook een duidelijk besluit nemen dat in lijn is met eerdere beleidsuitspraken van de gemeente. Iets vergelijkbaars geldt voor het punt van de volkstuinen en de kastjes. En de concrete vraag was van de Partij van de Arbeid, komt het college met een voorstel? Het college gaat in ieder geval de mogelijkheden onderzoeken. Ik wil niet nu al toezeggen dat we met een voorstel komen, omdat ik vind dat het standpunt dat we tot nu toe hebben ingenomen, dat gaat uit van zeg maar, het behouden van de openheid. Ik wil eerst goed kijken wat de mogelijkheden zijn en wat dan ook de mogelijke consequenties zijn. Als het college van mening is dat er een regeling anders dan die nu geformuleerd is in het bestemmingsplan opgenomen zou moeten worden, dan doen we daar een concreet voorstel over. En dan komt dat gewoon als een soort wijziging. En nemen we een besluit over die wijziging. Dus het geldt trouwens in het algemeen, als wij nog dingen gaan wijzigen ten opzichte van de stukken die u nu heeft gekregen, dat wordt in een soort oplegnotitie opgeschreven. Dat krijgt u opgestuurd, zodat u precies kunt zien waar we iets anders besluiten dan wat er in de stukken staat.
Meneer Van der Leij, wilt u, is het iets om een misverstand te voorkomen of willen we in discussie gaan? Nee, nee, even deze vraag beantwoorden.
Het is niet in discussie. Nee, kijk, we hebben geen derde termijn meer, hè?
Nou, dat wilde ik namelijk even zeggen. Ik heb liever als u vragen stelt, nog korte vragen heeft, dus niet hele betogen, dat u even de beantwoording afwacht. Ik zeg, doe dus een heel kort rondje.
Nou ja.
1 minuut. Nee. 2 minuten.
Nee, dat is niks.
Ja, maar weet u, anders gaan wij in de weer zitten pingpongen. Doe het schriftelijk.
Maar goed, ik ga door met de beantwoording. Het kan dus zijn dat wij met een concreet, wat we gaan doen is concreet afwegen. Daar zijn we vandaag al mee begonnen van, wat gebeurt er nou precies in andere gemeenten? Zijn er landelijke richtlijnen voor dit soort complexen? Hoe zit het? Want u zegt wel dat u het met elkaar eens bent, maar volgens mij is dat niet zo, want u pleit voor een uniforme regeling. Maar tegelijkertijd hoor ik gemeentebelangen zeggen van nou, dan willen we toch in ieder geval één complex uitzonderen van die uniforme regeling. Dat is namelijk omdat dat nou precies in een gebied ligt waar we de openheid willen bewaren. Van ja, wat betekent dat dan? Dat vind ik wel een lastig punt namelijk. Ik denk dat de tuiners op die plek daar niet zo blij mee zijn. Andersom, als we een uniforme regeling formuleren voor de tuinders, dan kan ik me voorstellen dat de bewoners van Schorl dan daar niet zo tevreden mee zijn. Dat zijn volgens mij de ingrediënten die nu zorgvuldig afgewogen moeten worden. Dat gaan we nog een keer doen en dat krijgt u 21 juni van ons te horen. 23 juni, excuus. Wij besluiten daarover op 21 juni en u krijgt dat op 23 juni te horen. Maar goed, laten we niet op een dag kijken. Dan, even kijken, had de VVD een opmerking over het perceel van Blokdijk. Ik heb u gisteren al toegezegd dat wij nog zullen kijken of het inderdaad is wegbestemd. Ik heb ook aangegeven dat dat naar onze mening feitelijk zo is. We zullen op basis daarvan kijken of er reden is om het standpunt dat we nu hebben ingenomen te wijzigen. Als dat niet zo is, dan blijft datgene wat er in de noten van beantwoording staan gelden. En dan staat het u natuurlijk vrij om daar een amendement op te formuleren op dat moment. Maar goed, daar wil ik niet op vooruitlopen, want ik wil eerst vastgesteld hebben of het inderdaad zo is. De heer Peek heeft inderdaad aangegeven dat hij bereid is om zelf een postzegelbestemmingsplanprocedure te doorlopen. Ook in dit individuele geval heb ik u toegezegd dat wij nog een keer goed zullen kijken naar de regels in het ene en het andere plan. Zullen gewoon feitelijk willen vaststellen of er verschillen zijn. Naar onze mening zijn die er niet. Dat is ook de reden dat we hem hebben opgenomen in het plan. En we zullen op basis daarvan zelf een conclusie trekken. En het kan zijn dat die dezelfde is als nu in het bestemmingsplan. En dan staat het u natuurlijk vrij om daar iets anders van te vinden. Maar dan denk ik dat het wel helder is waar we het over hebben met elkaar. Dat waren volgens mij de vragen van de VVD. De Partij van de Arbeid had ook een vraag over kleinschalig kamperen en kondigt mogelijk een amendement aan op het punt van de W-sterretje woningen, zo noem ik het maar even. Dat wacht ik even af. En dat is ook afhankelijk, denk ik, van de beantwoording door het college. Volkstuinen, daar geldt hetzelfde voor. U vraagt, hoe moet ik zelf in de voorstel komen? Ik zou even afwachten tot 21 juni. Dat mag u natuurlijk zelf weten als u iets met hem of haar te doen wilt hebben om dat uit te zoeken. Maar
u zei gisteravond wel. Kom maar met een voorstel.
Ja, nee, natuurlijk mag u altijd zelf in de voorstel komen. Maar het lijkt mij goed om het zo op te pakken dat wij gaan kijken. Wat is er aan regels en beleid? En dan doen wij dat voor u. Er was wat onduidelijkheid volgens u over het bouwvlak. U gebruikt daar een voorbeeld. Dat volgens mij niet klopt, dat is namelijk het heklaantje. Volgens mij is dat geen 6000 vierkante meter, maar 4500, mijn informatie. En wij zijn van mening dat het bouwvlak in zowel Bergen als Schorl toch echt gewoon 100% was. Uw vraag was, kunnen de vigerende bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd bij de griffier? Dat is een beetje ingewikkeld, omdat daar natuurlijk mee gewerkt wordt met die bestemmingsplannen. En de vraag is, maar goed, dat bekijk ik ook even naar de voorzitter, want dat is gewoon iets om praktisch af te spreken. En misschien is het goed om gewoon met de behandelend ambtenaar af te spreken en dan met die bestemmingsplannen op tafel te gaan zitten. Maar dat lijkt me iets van de praktijk en dat gewoon misschien ook even na de vergadering kan worden afgesproken. Maar natuurlijk is het prima als u in die vigerende bestemmingsplannen kijkt, zodat u dat zelf ook kunt controleren. De begrenzing van de EHS, daar is ook iets over gezegd door D66. En ik heb daar blijkbaar een wat onduidelijk antwoord gegeven. Dus laat ik dat nog even scherp formuleren. Er zijn een tweetal bestemmingen eigenlijk als het gaat om aan de EAS gerelateerde gebieden, de natuurbeherende instanties, als die eigenaar zijn, dan heeft het een natuurbestemming. En percelen die nu nog in eigendom zijn van agrariërs hebben een ANO bestemming. En dat kan dan gewijzigd worden in natuur op het moment dat mensen vrijwillig hun perceel verkopen. Dan gaat het van ANO naar N. Dat is hoe het in het bestemmingsplan staat. U vraagt mij om een toezegging om een inventarisatie te houden over kennelijk illegale bouwsel. Dat vind ik trouwens een mooie titel voor een notitie. In het landelijk gebied. Ik wil die toezegging niet meteen op dit moment doen. Omdat ik denk dat het goed is om... Wij willen volgend jaar gaan praten over een van de onderdelen van de uitvoeringsparagraaf structuurvisie landelijk gebied. Over handhaving. Hè? Als je de verrommeling tegen wilt gaan, dan moet je ook iets met handhaving doen. Ik denk dat dit daar onderdeel van zou kunnen zijn. Maar de vraag is of ik of ik dat nu al daar onderdeel van moet maken, zal ik maar zeggen. En of dit dan de hoogste prioriteit heeft. Dus ik wil daar nog even over nadenken, met uw welbevinden. En daar op een later moment op terugkomen. Dus mijn voorstel zou zijn, die toezegging wil ik wel doen. Dat ik dit punt gewoon ook even ambtelijk uitzet. Kijk van wanneer zouden we dat kunnen doen? En wat voor andere dingen spelen er? Want op zich sta ik er niet onwelwillend tegenover. En dat aan u terug te koppelen middels een memo. Dus dat is geen toezegging dat we het gaan doen, maar een toezegging dat we erop gaan studeren en u berichten of we dat verstandig vinden. U heeft een opmerking gemaakt over het perceel van Blijleven op de Kanaaldijk. En u kondigt een amendement aan om daar de groenbestemming in AHN te wijzigen. Dat...
Nee.
G? Sorry.
G is grondverzetbedrijf.
Oh, sorry. Te wijzigen in een AHN bestemming. U mag daar natuurlijk een amendement over opstellen. Dat zal ik ontraden. En dat zal ik ontraden omdat de vergunning is afgegeven op deze bestemming en niet op een andere. Dus u heeft daar zelf een besluit over genomen in de artikel 19 procedure. Dat is wel raar. Om eerst als gemeente een bepaalde vergunning met een bepaalde bestemming af te geven en dan nu bij het vaststellen van een bestemmingsplan dat conserverend is, daar een andere bestemming aan te geven. Had u een vraag over het perceel van meneer Zonneveld? Ik heb u gisteren toegezegd, want er werd gemeld, dat was voor ons ook nieuwe informatie, dat er een rechtelijke uitspraak lag. Ik wil eerst die rechtelijke uitspraak bestuderen en dan krijgt u daar gewoon in het memo informatie over. Over Peek heb ik al iets gezegd. Het punt van Lodewijk, want dat is eigenlijk wel een algemene vraag. En dat ging over het onderscheid tussen W3 en W2 en waarom is dat er nu ingekomen. Dat staat wel beschreven in het raadsvoorstel, maar blijkbaar is daar nog wat onduidelijkheid over. De algemene reden om het onderscheid te maken was dat wij moesten constateren met de W-bestemming die erin stond dat de rechten in Schoorl beperkt werden. Vandaar dat nu het onderscheid is gemaakt. Er is gekeken of we met één bestemming af zouden kunnen, maar dat zou in Bergen tot allerlei hele ingewikkelde situaties leiden. Ik stel voor dat we dat nog even goed uitleggen in het memo ook, hoe dat precies zit. Dus er is een reden voor om het onderscheid wel te blijven maken. Ik snap dat we liever willen proberen om één W-bestemming te hebben, maar in dit geval is dat onderscheid wel te onderbouwen. Dat zullen we ook schriftelijk doen. Ik ben van mening dat de 1000 kuub moet ik zeggen, dat is eigenlijk nieuw beleid, dat heb ik gisteren ook gezegd. Gaat over splitsen. U zegt van nou, is eigenlijk netter om dat in één beleidsnotitie op te nemen. Pas daar een besluit over te nemen. Daar kan ik op zich wel in meevoelen. Aan de andere kant,
Als er geen bezwaren zijn tegen deze regeling zoals die er nu in staat, want het biedt je wel bepaalde mogelijkheden natuurlijk, is er misschien ook geen reden om het eruit te halen. We gaan er beleid voor maken volgend jaar. Wat mij betreft is het niet zo'n heel zwaarwegend punt. Dat moeten we denk ik gewoon in de raad met elkaar bespreken, wat we daarmee willen of niet. Kijk, in algemene zin is het netjes, denk ik, om beleid te maken en het dan pas in je bestemmingsplan te zetten. Ik heb aangegeven waarom we het erin hebben gehouden. Het stond in het voorontwerp. We hebben dat met de gemeente heeft dat toen besproken. En op die manier is het ook de procedure ingegaan. En wij hebben gedacht van ja, om het er nu uit te halen, dat is misschien toch ook een beetje raar. Maar goed, dat is de afweging geweest. Dus daar moeten we het misschien nog met elkaar over hebben. Volkstuinen, ik kom nu bij de vragen van meneer Zeiler. Daar heb ik iets over gezegd. U vraagt een toezegging. Ik probeer te formuleren waar u nou precies om vroeg. Maar ik heb opgeschreven gewenste en ongewenste bosjes. U wilt eigenlijk volgens mij in navolging van de inventarisatie van kennelijk illegale bouw, zoals eigenlijk een inventarisatie van wat staat er precies en wat... Ja, nou begint u te lachen. onderscheid te kunnen maken tussen plekken die waardevol zijn en behouden zouden moeten blijven en plekken waar dat niet voor geld. Dat is volgens mij. En ik ga u hetzelfde antwoord geven als ik de heer Van der Leyen heb gegeven. En uw vraag was volgens mij ook, wordt dat in het LOP geregeld? Dat wordt in het LOP niet geregeld. U bent blij met de aankondiging van een raadsbrede discussie over onze oorlogsmonumenten. Daar heb ik net iets over gezegd. Heeft een aantal punten waar u ons allerlei lijsten voor gaat aanleveren, waarvoor dank. Misschien kunt u ook een lijst met de stolpen aanleveren, zat ik nog te denken, nu je toch bezig bent. Ik zal nog even laten navragen hoe het precies zit met het verhaal van de Molenstichting. U stelt... en dat ga ik nu niet onderschrijven, want daar heb ik twijfels over, dat het een wettelijke plicht zou zijn om op bepaalde plekken een archeologie, een andere archeologie of een zwaarder archeologie-regime te hanteren. En u heeft aangegeven dat u dat in ieder geval aanwijzen betaalt waar dat dan zou zijn. Nou, stel voor dat we dat even doen, maar dat kan volgens mij buiten de vergadering. En u stelt voor om alle... U vindt eigenlijk dat het datgene wat cultuurhistorisch waardevol is, dat beter beschermd zou moeten worden en dat het nu maar heel beperkt gebeurt. Ik formuleer het een beetje algemeen, maar ik denk dat ik het op die manier goed heb begrepen. En daar heeft u ook een lijst van. Ik stel voor dat u die informatie gewoon aanlevert en dat we dan even kijken wat we daarmee doen en wat er nog kan op dit moment. En wat wettelijk verplicht is en wat niet. Dan heeft u een aantal punten over de insprekers. Te beginnen met meneer Hogeboom, D66 en GroenLinks hebben daar ook een opmerking over gemaakt. Het verbaast mij een beetje, en dat wil ik dan toch in ieder geval even gezegd hebben. Wij hebben gisteren aangegeven dat wij zullen uitzoeken wat de situatie precies is. Ik heb die informatie op dit moment nog niet. Klaarblijkelijk heeft u die wel, want ik hoor nu een aantal partijen zeggen... dat mij duidelijk is op welke gronden dat we die meneer maar een woonbestemming moeten geven. Wat zegt u? Ja, u heeft die informatie wel. Dat kan heel goed. Ik wil toch even het ambtelijk advies afwachten en daarna daar iets van vinden. Dat lijkt mij verstandig in plaats van dat er nu al wordt aangekondigd. Dat lijkt me ook bepaalde verwachtingen wekken. Dus ik ga dat in ieder geval niet doen. Is het mogelijk bij mevrouw Schouten om haar een persoonlijke gedoogbeschikking te geven in de recreatie? De recreatie die nu wel mogelijk zou worden naast haar stolp. Het antwoord daarop is nee. Dat staat namelijk haaks op het beleid dat wij hebben vastgesteld een tweetal jaar geleden.
En ik wil er toch voor waken en er ook voor waarschuwen om de woonwens van mevrouw Schouten, hoe legitiem die misschien ook is, te verwarren met de afweging die wij moeten maken over de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De afweging die wij namelijk maken bij de dossiers incidentele bebouwing in het buitengebied is of een toe te voegen woonbestemming in het buitengebied een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit. En de afweging die ik gisteren aan u heb voorgelegd is dat naar onze mening in het geval van mevrouw Schouten daar geen sprake van is. Sterker nog, het leidt tot een verslechtering van de ruimtelijke situatie. En om die reden zijn we niet bereid om daar een woonbestemming op te leggen. Zijn er mogelijkheden, die heb ik, nou, gisteren heb ik iets gezegd over het splitsen van de stolp. En daar heb ik het nu dus weer even over de woonwens van mevrouw Schouten. Dat is al jaren staand beleid, dus dat had zij ook al langer in gang kunnen zetten. Dus ik snap heel goed dat zij al jaren zit te wachten op een uitspraak. Maar ik vind wel dat u dat heel scherp moet onderscheiden van de ruimtelijke afweging die wij moeten maken. We zijn ook bezig met mantelzorgbeleid. Daar nemen wij volgend jaar een besluit over. Het zou heel goed kunnen zijn dat daar ook mogelijkheden ontstaan. Maar dat is niet het verzoek waar wij een antwoord op moeten geven. Dus aan de ene kant is er in een bestemmingsplan, dan moeten we een bestemming in opnemen. En dan ligt een principeverzoek met de vraag, kunnen wij een woonbestemming krijgen? En het antwoord van het college daarop is nee om de genoemde redenen. Dan kom ik bij meneer Manne, die gisteren niet heeft ingesproken. Waarvan ik ook niet heb gezien wat hij dan gezegd zou hebben. Dat heb ik nog niet kunnen lezen. Ik kijk even naar het nummer van zijn zienswijze.
Het is een herhaling van de zienswijze.
Dan leg ik u even uit hoe ons antwoord in de zienswijze tot stand is gekomen. En het is inderdaad een gecompliceerd dossier. Maar ik denk wel dat de heer Manne een bijzonder ruimhartige behandeling krijgt van de gemeente. Het is namelijk zo dat er een vijftal woningen worden bestemd. Dat waren er vier en dat er was een omissie, dus daar heeft meneer Manne van ons gelijk gekregen. Verder is er, staan er twee bouwsels die nu positief worden bestemd als recreatiewoningen, waarvan er bij één maar zeer de vraag is of dat, dat is bijna een soort coulance zou je kunnen zeggen, daarmee regel je de situatie. Waar meneer Manne in zijn zienswijze uitvoerig op ingaat is vooral de hoeveelheid bijgebouwen die hij zegt te mogen hebben op zijn perceel. Naar onze mening staat er nu al meer dan er eigenlijk zou mogen staan. Daarom hebben we gezegd, laten we dat nou onder de regeling vallen van wat er staat, het mag blijven staan. Wat meneer Madden wil, is nog eens 160 vierkante meter extra. En daarvan hebben we gezegd, dat doen we niet. Hoe komen wij tot die berekening? Dan kunt u ook beoordelen of dat een rechtvaardige berekening is. Wij hebben de vijf woningen. Daar hebben we 50 vierkante meter voor gerekend. Dat is de normale maat, zal ik maar zeggen, voor de inhoud van deze woning. En dan komen wij op 250 vierkante meter aan bijgebouwen op het perceel. Er staat zo rond de 280. Daarvan, dat hoeft niet weg, maar daarvan zeggen we laat dat dan staan. Maar we vinden het ongewenst om daar bovenop nog eens 160 vierkante meter aan bijgebouwen te realiseren. Dat is volgens mij in de kern de zaak. U kunt daar anders over denken en dat zult u dan middels een amendement moeten doen, want het college gaat dat niet wijzigen. Dan de omloop 13, de heer Lodewijk. Volgens mij heb ik daar gisteren van aangegeven dat wij dat zullen wijzigen. Dat krijgt u dan gewoon in die oplegnotitie in een W3 bestemming. U bent het met ons eens als het gaat om het standpunt ten aanzien van de zienswijze van de heer Dapper. Het doet me deugd om dat te horen. Over de heer Peek heb ik al het nodige gezegd. De vragen van D66, twee daarvan over Hogeboom en de EAS heb ik volgens mij beantwoord. En natuurlijk,
ik heb nog een aanvulling, een correctie min of meer, dat op de EAS wordt wel wezenlijk bezuinigd in de toekomst. En dat was mijn vraag aan u.
De vraag is wat de relevantie daarvan is voor het bestemmingsplan. We hebben dus in het bestemmingsplan gekeken naar de gebieden waar zeg maar natuur de dominante functie is. Dat de situatie zoals die op dit moment is. En nou, om het voorbeeld te nemen van de Hargen en Petermopolder, dat is nou precies een begrensd gebied. Daarvan heeft de provincie ook gezegd, dat vinden wij zo waardevol in februari. Daar gaan wij geld voor beschikbaar stellen. Vooruitlopend op de integrale discussie over de blekergelden, noem ik het maar even. En dat is voor ons, ik bedoel, dat is de leidraad geweest. Het kan natuurlijk zijn dat er iets wijzigt in de toekomst en dat er helemaal geen natuur meer wordt gerealiseerd in Nederland. Dat zou mij bijzonder spijten, maar met dit kabinet weet je het maar nooit.
Die mogelijkheid zit erin.
Die mogelijkheid zit erin, maar ik denk niet dat we daar bij dit bestemmingsplan op kunnen vooruitlopen. Laten we in ieder geval optimistisch de toekomst tegemoet gaan. Dan zegt u iets over een passage in het bestemmingsplan op pagina 84 over toekomstperspectief van zeg maar de verbrede landbouw en of we daar niet de zaak toch weer beperken. Ik heb die passage bekeken. Ik moet misschien even duidelijk maken. Alles wat er in de toelichting staat, heb ik gisteren volgens mij ook gezegd, dat heeft geen juridisch bindende kracht. Wat er juridisch bindend is, dat is datgene wat er in de planregel staat. En wat er in de toelichting staat op dit punt, is dat er in de verschillende zones een onderscheid wordt gemaakt in de mogelijkheden voor verbrede landbouw. Zit daar een beperking in? Ja, in de zone LB zijn andere mogelijkheden dan in de zone LO. Ik zeg het goed, hè? Ik kijk even links naar me.
Dezelfde mogelijkheden, alleen bij de
LB's in
de grote.
Anders moet jij het even.
In beide zones zitten in principe dezelfde mogelijkheden. Zei je dat in de LO-zone, de zone die wat grenst aan het lint, eerder iets bij recht mogelijk is. En in de LB-zone is er nog een afwegingsmoment van het college. Ten behoeve van het behoud en het beschermen van het landschap.
Dat geeft mij een prachtig bruggetje naar de eerste opmerking van het CDA. Dat zijn namelijk de vergaande bevoegdheden van het college. Ik heb gisteren al aangegeven, maar goed, ik ga daar natuurlijk graag met u over in discussie, dat het volgens mij niet zozeer gaat over vergaande bevoegdheden van het college. Het is een heleboel werk voor het college, dat wel. Maar dat komt omdat wij vinden dat er een bepaalde regie moet blijven op wijzigingen in het landelijk gebied, omdat het een kwetsbaar gebied is. Op het moment dat je dingen bij recht gaat toestaan, dan heb je die regie niet meer en wij denken dat dat onverstandig is. En dat betekent dus dat je ergens de bevoegdheid moet neerleggen om dat te doen. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen van nou leg het dan bij de raad neer en maak die dan daar bevoegd voor. Dat lijkt mij onwenselijk omdat het dan weer heel erg langdurige procedures geworden. Maar goed, daar kunnen we misschien met elkaar over van mening verschillen. Flexibele bouwvlakken vind ik een interessante suggestie, die A5 en die A4. Wij gaan dat niet opnemen in een conserverend bestemmingsplan. Ik denk dat dat... Ik moet in ieder geval ervan uitgaan. Mensen krijgen al meer ruimte dan er nu zeg maar was onder het vigerend bestemmingsplan. Dus wij denken dat het ook niet opportun is op dit moment. U had nog een opmerking over de volkstuin en u bent ook voor een uniforme regeling. Nou, ik denk, daar heb ik ook iets over gezegd. Hè. Vooral volgens mij toch ook wel een soort verschil van inzicht in de raad nog over van, ja, is dat dan uniform voor al die complexen en of zijn er toch misschien verschillen? Daar ging een opmerking van GroenLinks ook over. En GroenLinks heeft nog iets gezegd over meneer Hogeboom en mevrouw Schouten. En volgens mij heb ik daar al antwoord op gegeven. Dus volgens mij was dat de beantwoording van de vraag in de tweede termijn.
Dank u wel. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen van de beraadslagingen. Een vluggertje. Maar meneer Van der Meij zei dat hij niet meer wilde. Even een heel korte reactie. Echt heel kort hoor. Ja, misschien nog even waar u aankondigt, waar u amendementen op gaat indienen. En hoe u om wilt gaan met de stukken en hoe zich dat verhoudt in het verdere verloop. Of een antwoord geven op de vraag of de stukken naar de raad kunnen. Ja, meneer Zijnen.
Die laatste vraag kan ik denk ik wel ja zeggen. We krijgen nog een heleboel. We zullen dat even nauwkeurig bestuderen als het wordt voorbereid. Want de wethouder is weer heel precies geweest. Waarvoor dank. Nog over de volkstuinen. Ik heb de suggestie gedaan om een onderscheid te maken. Omdat als argument tegen kassen is gebruikt de openheid. Een onderscheid tussen de volkstuinen die meer tegen de Duinrand aanliggen en die in het open gebied. Als dat een probleem is bij een oplossing, dan denk ik dat dat onderscheid moet vervallen en dat we gewoon een uniforme regeling voor alle complexen moeten maken. Dit als om mee te geven aan het college, want ik denk toch dat het college die oplossing is, zal zien mogen verwachten. En voor de rest zijn de vragen grotendeels bevredigend beantwoord en ook dingen duidelijk gemaakt, dus daarvoor dank. En u krijgt nog een paar lijstjes van mij.
En ik neem aan dat u ook wilt dat het een B-stuk wordt.
Ja.
Meneer Van Leij.
Ja, even kort. Waar nog geen antwoord op is gekomen, dat is het feit of kleinschalig kamperen. Maar misschien komt u daar in een memo over. Nou, op de bouwkavel moet plaatsvinden zoals in de structuurvisie staat. Zoals ook in de beantwoording van de nota van zienswijze door u zelf wordt gezegd. Of dat u het handhaaft zoals in de regels nu staat, dat het buiten het bouwproject plaatsvindt. En dat geldt zowel voor het agrarische bouwperceel als voor de sterretjes, om het zo maar te zeggen. Dat is mij niet helemaal duidelijk wat u, of u daar nou, gisteren zei de heer Plezier, ik zoek dat uit en ik kom daar nog mee. Als u daar op 21 juni mee komt, dan vind ik dat goed. Maar ik wil graag wel dat het college die omissie herstelt. En dan heb ik graag, dat is wat dat betreft. Dan de suggestie die de heer Seiler doet over die volkstuinen. Als het u zou helpen, dan heb je inderdaad, we kennen het in de toelichting van het plan LO en LB. Nou, en daarin zou je een kapsel kunnen vinden om volkstuinen in de LB-zone wel iets toe te staan, in de LO-zone niet iets toe te staan. Dan dek je het nog met beleid ook, om het zo maar te zeggen. Iets dergelijks is ooit eens gedaan in de voormalige gemeente Schorel, met waar sta je op een recreatieterrein nou wel of geen woonbebouwing toe. Toen is de camping die in het open gebied ligt uitgesloten van woonbebouwing op ongeveer dezelfde gronden. Dan gaat het natuurlijk om heel iets anders dan kastjes worden, daar ben ik me wel van bewust. Verder stel ik voor om, dat kunt u wel, ik stel voor aan de heer Seiler om toch te kijken, want inderdaad is hij niet beschermd, is me ook opgevallen.
Dit gaat me te ver.
Wat dan?
Ik vind dat u te lang aan het woord bent. Het was nog even een heel korte dingetje over een paar vragen. En u gaat weer een discussie aan. Oké, B-stuk. Oké, mooi. Meneer Van Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb alleen een opmerking. D66 vindt dat voor al die mensen niet weer te laten wachten en de snelheid erin te houden. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Munner.
B-stuk.
Dank u wel, meneer Menendorp.
Ja, dank u wel. Wij vinden ook dat het een B-stuk moet worden, uiteraard. En misschien dat ik dan het estafette stokje van de heer Van der Leij overneem, maar die had nog een opmerking die mij triggerde. En dat was de opmerking over het weiland tegenover Peek. Dat is een weiland wat volgens mij in Schorel Kernen thuis hoort. Maar zit die ook in het landelijk gebied of... Ja, dat heb ik daar niet uit kunnen halen. Maar. Ja. Oké. Goed, nou ja. Dat was het. Dank u wel.
Meneer de Jong?
Ik heb geen verdere vragen of opmerkingen. En volgens mij is het al een B-stuk.
Dan sluit ik bij deze de vergadering. Oh, sorry. Ja, meneer Hietbrink.
Ik hou het echt heel kort hoor. Volgens mij hebben wij gisteren toegezegd om het memo dat we u gaan doen toekomen duidelijkheid te geven over op of naast de bouwkavel. U noemt het een omissie, dat durf ik op dit moment nog niet te stellen, want dat gaan we in dat memo vaststellen. En het punt over de W plus daar ook in mee te nemen, alhoewel ik u er wel op wil wijzen dat... we dat hebben gedaan omdat u dat zelf heeft besloten in 2007 bij het vaststellen van de kampeernota. Vandaar dat het op deze manier in het bestemmingsplan staat. Maar dat krijgt u nog uitvoerig van ons te horen in het memo.
Dank u wel. Dan sluit ik de vergadering. publiek op de tribune, publieke tribune, prettig weekend. Jullie allemaal fijn, meneer Plezier, prettige vakantie. Ja. En we gaan naar huis.